Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze morgendienst is er aandacht voor de opening van het winterwerk. Vanmiddag gaat u om 4:30 voor kandidaat GK Terreehorst. En volgende week zondag 6 oktober zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10:00 dominee Pedenoude en om 4:30 hoop ik zelf voor te gaan. Dan zal er aansluitend een preekbespreking zijn. Er is een broodmaaltijd van 18:00 tot 19:00 en daarna tot 20:00 een preekbespreking. Iedereen, ook onze gasten, hartelijk welkom. Er zijn een aantal mededelingen. Zoals bekend zijn er dit jaar 3 ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar. De kerkraad heeft de volgende tweetallen gesteld. In de vacature ouderling A.L. Boom, W. Boom, Wieboudstraat 2, Lekkerkerk en H. van der Giessen, Hoofdstraat 13, Krimpen aan de Lek. In de vacature ouderling kerkvoogd G. Kloos, het tweetal H.A.L. Driessen, Van der Dussenstraat 15, Rotterdam en P. Kroos, Tulpstraat 4, Kapelle aan de IJssel. In de vacature diaken J. van der Wal, het tweetal J. Blom, Lelystraat 28, Zevenhuizen en C. Rietveld, Merellaan 342, Kapelle aan de IJssel. Wat betreft ouderling K.H. Boonzaaier, er zijn geen tegenkandidaten ingediend en hij is derhalve door de kerkenraad als ouderling herkozen. De stemming zal plaatsvinden op de ledenvergadering van 16 oktober. En de genoemde broeders worden in uw voorbeden aanbevolen. Ten slotte nog een mededeling over de catechisaties. Alle catechisaties zullen morgen weer een aanvang nemen. Voor tijden en groepsindelingen zie de laatst verschenen kerkbode. En voor alle genoemde data geldt de deovolente. De diensten offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Dit waren de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 77 en daarvan het 6e vers. Psalm 77 vers 6. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft. Nee, herstel het vers 6, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Dat woord verandering zal in de prediking centraal staan. Wij zingen Psalm 77 vers 6. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wij zingen Psalm 19, vers 6 als antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, als wij hier samen mogen zijn aan het begin van de nieuwe week, dan danken wij u. U spaarde ons in de achterliggende week. U gaf het leven, u geeft de gezondheid in die mate dat wij hier kunnen zijn of thuis of elders mee kunnen luisteren. Heere, wat is dat uw goedheid? Wij zongen uit Psalm 19. Wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Wij kennen, Heere, de diepte van ons eigen hart niet. Wij weten niet wat het mensenhart inhoudt. Ik de Heere doorgrond het hart, zegt u. En als wij in dat besef, Heere, tot u naderen, hoe kunnen wij dan voor u komen? Als u ons door en door kent en weet wie wij zijn, hoe zondig onze neigingen, hoe bezoedeld ons verleden, hoe verkeerd onze gedachten. Heere, laten wij dan niet tot u komen met de overtuiging dat wij uw geboden nog wel redelijk houden en dat er bij ons geen verandering en geen bekering nodig is. Maar Heere, als wij dan tot u komen, laten wij juist mogen komen in het besef dat u ons volledig kent, door en door. Ons diepste bestaan peilt, onze diepste motieven weet, onze zondigheid weet. Heere, dan kunnen wij toch alleen tot u naderen in het besef dat wij uw genade nodig hebben. Dat wij de Heere Jezus Christus nodig hebben als onze zaligmaker. Dat wij zijn bloed nodig hebben dat reinigt van alle zonden. En dat wij in hem met een gereinigde, met een goed geweten tot u mogen komen, Heere. In de wetenschap dat u ons zult aannemen en niet verstoten. Als wij mogen komen op zijn belofte dat een ieder die tot hem komt niet zal worden uitgeworpen. Heere, wij hoorden uw wet en het is een goede wet. Wij kregen van onze plicht een klaar, een helder bericht. Heere, laten wij in ons hart het verlangen mogen hebben om te doen wat de goede en de volmaakte wil van God is. Maar wij belijden, Heere, dat het geen bron is voor onze gerechtigheid. Wij steunen op de Heere Jezus alleen. Geef dat het zo mag zijn in onze harten, als wij hier bij elkaar gekomen zijn om naar uw evangelie te horen. Heere, we bidden dat uw woord mag opengaan. Geef een dienst waar onze gedachten niet weggetrokken worden, maar gevangen genomen worden door het woord zelf. Help ons dan in het luisteren. Help uw dienaar in het spreken. Geef ons allen de Heilige Geest, dat die ons leidt, dat die ons vernieuwt in ons gemoed, dat die het evangelie voor ons doet oplichten, dat wij het evangelie mogen zien in zijn kracht en in zijn genade. Heren, we bidden voor de gemeente en dan zijn de namen genoemd van degenen die op tweetal staan. We dragen ze al aan u op, Heren. U weet wat voor overwegingen er in hun harten kunnen zijn. Maar we bidden, Heren, dat u zelf door deze verkiezing heen, door de ledenvergadering heen die we hopen te hebben over een tijdje, dat u zelf de man van uw raad op elk van deze plaatsen geeft. En dat u door deze ambten heen ook de kerk wilt dienen. Dat wij een voorstander mogen hebben, iemand die vooraan staat, die zijn werk wil doen in naastigheid, in ijver. Heren, we leggen het voor u neer en we bidden dat u hierin aan ons als gemeente wilt gedenken. We bidden voor het winterwerk dat begint, dat op sommige plaatsen al begonnen is. Heere God, we danken u dat wij al die dingen mogen hebben, maar wij kunnen niet zonder uw zegen. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de werklieden daaraan. We bidden voor de catechisaties. Heere, we bidden ook voor onze pastoraalwerker, de heer Van der Hoog, die de catechisaties zal gaan doen. Gedenk hem en zegen hem en stel hem ook tot een zegen. We bidden ook voor de andere catecheten. Heere, wees met de kinderen op de kinderclub en de leidinggevenden. Laat al jong, in hun harten het zaad van het woord gestrooid mogen worden en dat de jonge aarde een vruchtbare aarde zal zijn. We bidden voor de jeugdverenigingen. We bidden voor de vrouwenvereniging en de mannenvereniging. Wilt u uw zegen geven aan de huisbijbelkringen die er mogen zijn? We bidden voor de bijbelavonden. Zegen het werk van de bezoekvrouwen. Heer, we bidden voor uw gunst en zegen, voor de CE-cursus. Al deze dingen die wij mogen doen in vrijheid. Heer, we bidden ook moedig dat het dienstbaar mag zijn in de komst van uw koninkrijk. En geef Heer dat wij daarop mogen zien, in het werk dat wij doen, voor en met elkaar. Wees ons zo nabij, Heer, en geef dat wij ook vanuit uw woord vanmorgen aanwijzingen, aansporingen mogen horen om dit werk te doen en te ontvangen. Heer, wij bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel gaande is, waar zoveel leed en verdriet is. Wilt u geven dat door de vernieuwing van de Heilige Geest de verandering mag zijn in vele levens. Heer, hoor zo ons gebed, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Laten wij het woord van God openen in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome. Romeinen hoofdstuk 12. Wij lezen dit hoofdstuk in zijn geheel. Romeinen 12 is de schriftlezing waar wij het woord van God als volgt horen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, zo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkaars leden. Hebbende nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is, een vooraanstaand persoon in de gemeente, een ambtsdrager, dat hij dat doet in naastigheid, in ijver, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaastigen, in uw ijver. Zijt vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mee tot de behoeften van de heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Zijt niet wijs bij uzelf, dat betekent wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Geef plaats aan de toorn van God, want er is geschreven, aan mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden waar we bij stilstaan vindt u in vers 2. Romeinen 12, vers 2. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. We schrijven boven de preek als het thema wordt veranderd. Die twee woorden in de tekst zijn de kernwoorden waar we bij stilstaan. Wordt veranderd. Een opdracht die Paulus geeft. Wordt veranderd. Drie vragen stellen wij daarbij. Ten eerste, moet ik veranderen? Ten tweede, kan ik veranderen? En ten derde, zal ik veranderen? Wordt veranderd, de oproep die Paulus aan de gemeente geeft. Wordt veranderd. Drie gedachten. Moet ik veranderen? De tweede, kan ik veranderen? En ten derde, zal ik veranderen? Laten wij zingen uit Psalm 30. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 30, de versen 1 en 4. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En het vierde vers, persteens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nou reist des morgens vroeg de dag of God verleent, in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Wij zingen vers 1 en 4 uit Psalm 30. Gemeente, wordt veranderd. Dat is de aansporing. Onze eerste gedachte is deze vraag, moet ik veranderen? Ik denk dat we allemaal wel eens die voorbeelden gehoord hebben van mensen die tot bekering komen. Er was eens een uitermate goddeloze man. Hij vloekte, hij zoop, hij vocht, hij haatte de kerk. Maar God greep in zijn leven en heel zijn leven veranderde en alles werd anders. En hij diende God met een oprecht hart. Het werd een volstrekt ander mens. Er was eens een vrouw die leefde zonder God en zonder gebod. Haar leven was leeg, doelloos, treurig, uitzichtloos. Maar ze kwam in gesprek met een evangelist. En die wees haar in alle eenvoud op haar schuld tegenover God, op de noodzaak van genade, op het offer van de Heer Jezus Christus. En ze kwam tot diepe overtuiging en zij beleed het voor God en zij mocht vrede vinden in de Heer Jezus Christus. Gemeente, die dingen gebeuren. Die radicale, die zichtbare, die grote veranderingen in de levens van mensen. En als je daarvan hoort, dan ben je ervan onder de indruk. Het zijn van die getuigenissen die je niet vergeet. Maar ja, je hoort er zo zelden van. Het gebeurt niet zo vaak. Het zijn van die verhalen uit die oude boekjes. Het zijn die Paulusbekeringen die zo zeldzaam voorkomen. Misschien is er iemand die hier vanmorgen zegt, ja, ik denk dat dat voor mij niet is weggelegd. Want, dominee, ik ben altijd in de kerk opgegroeid. Ik heb eigenlijk altijd wel netjes geleefd. Ik ben nooit uit de band gesprongen. Ik ben nooit zo goddeloos geweest en zo ver weg als die mensen die u noemde. En zo'n grote radicale verandering, ja, dat ken ik niet. En daarom heb ik een vraag, moet ik ook veranderen? Ja, gemeente. Ja, wel degelijk. Die verandering is niet alleen voor die mensen die goddeloos zijn en die bekeerd worden van de kroeg naar de kerk. Maar het geldt ons allemaal. Deze twee woorden uit onze tekst. Wordt veranderd. Wordt veranderd. Dat zegt Paulus tegen iedereen. Nou, we stuiten daarmee op een probleem wat ons kerkmensen soms danig dwars kan zitten. Weet de gemeente wat mij soms wel zorgen baart? Dat wij, laat ik zeggen als reformatorische christenen in Nederland, dat wij wel anders zijn, maar niet veranderd. We zijn wel anders en je kunt het zien. Er zijn verschillen, we zijn herkenbaar. In onze kleding, in onze zondagsinvulling. We zijn herkenbaar aan onze normen, waarden en regels, aan wat wij goed vinden en wat wij niet goed vinden. We zijn herkenbaar aan onze politieke voorkeur en we hebben onze eigen scholen. En we zijn in duizend dingen anders. Ja, maar bent u veranderd? Dat is wat de tekst zegt. We zijn herkenbaar aan gelaat, gewaad, gepraat. Maar bent u ook innerlijk vernieuwd? Want daarover gaat het. Verandering, dat is een innerlijke verandering. Dat is een hartelijke bekering, vernieuwing, wedergeboorte. Wij citeren graag het eerste deel van dat vers. Wees aan deze wereld niet gelijkvormig. We moeten ons waken voor wereldgelijkvormigheid. Hebben we de Bijbeltekst aan onze zijde. Maar lezen wij ook verder. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw innerlijk, van je denken, van je geest, van je gemoed. Als wij nadenken, gemeente, over deze woorden, dan moeten wij er goed op letten dat Paulus in dit vers twee keer over worden spreekt. wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd. Misschien viel het u net op. Toen ik het eerste deel van de tekst citeerde, deed ik dat verkeerd. Ik deed het expres. Ik zei, wees niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat hebben wij ervan gemaakt. Wij als reformatorische christenen, wij zijn niet aan de wereld gelijkvormig. En we zeggen dan tegen elkaar, wees niet wereldgelijkvormig. Maar dat staat er niet. Word niet aan de wereld gelijkvormig. Maar word veranderd. Dat betekent dat geen mens stilstaat. Dat betekent dat niemand kan zeggen, hier sta ik en hier blijf ik staan. Dat ik statisch ben. Nee, ieder mens is in beweging. Ieder mens zit in een proces. Ieder mens wordt veranderd. Of je wordt meer en meer en meer wereldgelijkvormig. Of je wordt meer en meer veranderd. Innerlijk. Vernieuwd. Wedergeboren. Er is geen stilstand mogelijk. In dat uiterlijke wel. Ja, je kunt zeggen, ik ben anders dan de wereld. En toch gemeente, als er niet die wedergeboorte en die innerlijke vernieuwing is, dan wordt u elke dag meer wereldgelijkvormig. Al ben je een keurige refo. Maar dan word je meer en meer meegetrokken, verhard, vastgegrepen door de manier waarop de wereld denkt, zonder de vruchten van de geest. Dus we zijn altijd aan het veranderen. En dan zegt Paulus, word dan niet aan de wereld gelijkvormig, aan het goddeloze denken, zonder God en zonder Christus, maar word veranderd. Word geestelijk, innerlijk vernieuwd, meer en meer. Nou gemeente, we zijn in deze dienst ook aan het nadenken over het winterwerk. Het is de opening van het seizoen. En we willen in deze dienst daarbij stilstaan. En iemand zegt, ja, wat heeft dit met het winterwerk te maken? Nou, alles. Waarom hebben wij al die activiteiten? Waarom is er kinderclub? Zijn er verenigingen? Waarom hebben we een cursus? Waarom hebben we bijbelavonden? En andere dingen die we mogen hebben. Het antwoord is, gemeente, één woord. Verandering. Vernieuwing. Wat is het doel waarvoor wij samenkomen? Is dat, zegt de kattengezant, ja, ik moet weer naar kat. Helemaal verplichte kost. Maar goed, dus een uurtje per week kom ik ook alweer doorheen. Is dat alles, gemeente, wat daarover te zeggen valt? Gaan we naar de mannenvereniging om weer eens lekker te discussiëren en een mooie discussie te hebben? Gaan we naar de vrouwenvereniging om er even een avondje uit te zijn en gezellig met anderen samen te komen? En vul maar in. Goed gemeente om die dingen te hebben, je mag ervan genieten. En toch, als dat het alleen is, dat kan niet. Alles in de kerk moet draaien altijd weer om verandering, om bekering, om vernieuwing. Wordt veranderd. Als we over een half jaar ongeveer dit seizoen van het winterwerk achter ons hebben en we kijken terug, gemeente, wat zien wij dan? Zien wij dan een paar maanden waar 20 catechisatieavonden zijn geweest, 25 avond voor de belijdeniscatechisanten, zoveel keer kinderclub, zoveel keer mannenvereniging, vrouwenvereniging, jeugdvereniging, bijbelavonden, huisbijbelkringen, cursus. En wat zien wij als wij terugkijken, gemeente? Zien wij verandering? Zien wij bekering? Zien wij mensen die veranderd worden, meer en meer? Of zien wij niets? Als wij die verandering niet zien, is al het werk zinloos geweest. Ook al hebben wij misschien meer kennis gekregen, veel gepraat, veel in de Bijbel gestudeerd, veel gebeden, beter thuis geraakt in de gereformeerde leer. Het winterwerk is mislukt. als er niet deze verandering uit voortvloeit. En ik weet het, gemeente, we zijn er maar eerlijk in. Dat is een hoge doelstelling. Een hoge doelstelling. Het is veel makkelijker om te zeggen, nou, we hebben toch een aantal fijne avonden gehad en ik heb toch wel wat geleerd. Maar als we daarin blijven steken, dan is het niet goed. Dan nemen wij er toch weer genoegen mee dat wij anders zijn, maar niet veranderd. En daarom die vraag. Moet ik veranderen? Ja. Iemand zegt, ja, maar over welke veranderingen hebt u het dan? Wat zijn de veranderingen waar Paulus aan denkt? Laten we daarbij stilstaan in de tweede gedachte. Kan ik veranderen? Kan ik veranderen? Gemeente, in gedachten zie ik Paulus staan op de kansel ergens in een reformatorische gemeente anno nu. Of u of jij zou eens een keer naast de dominee op de kansel moeten staan en de gemeente in moeten kijken. En wat zie je dan? Ja, dan zie je een goed gevuld kerkgebouw. Netjes geklede mensen, aandachtig luisterend, goed meezingen, welluidend, prachtig. Anders dan de wereld, ja, wel degelijk, heel anders. Niet wereldgelijkvormig. En toch, gemeente, als je nou verder zou kunnen kijken. Als je nou kan kijken in het innerlijk van mensen, in de diepte van het leven, in het verborgene. Wat zie je dan? Zie je dan veranderde mensen? Of zie je mensen die onveranderd zijn? Waar denk ik aan, gemeente? Welke veranderingen heb ik het over? Wel, we zouden misschien een echtpaar zien. Een man en een vrouw en ze hebben samen hetzelfde psalmboek. Ze zingen samen uit één psalmboek. En ze zijn samen doodeenzaam in een huwelijk. Van elkaar vervreemd geraakt. Ze doen elkaar pijn en ze weten het en ze willen het niet. Maar het gebeurt. En ze slagen er niet in om het te veranderen. En er zit misschien een jonge vrouw in de gemeente en ze hoort een preek over vergeving. Vergeving. Moet ik mijn vader vergeven? Als ik denk aan alles wat hij mij heeft aangedaan. En ze vindt het vreselijk om te moeten bekennen, maar ze weet het. Dat gevoel van haat en afkeer in haar hart kan ze niet veranderen. Het lukt niet. Er zit misschien iemand die op de mannenvereniging zit, met altijd graag naartoe gaat, meedoet, meedenkt, meepraat, meediscussieert. Maar thuis worstelt hij met een drankverslaving. En hij voelt wel dat dat niet samen kan gaan. En hij schaamt zich er diep voor. En hij weet het. En hij durft het aan niemand te vertellen. Maar hij kan het niet veranderen. Er zit daar misschien een keurig meisje in de kerk. Dat diep van binnen zegt, ik zou zo graag bekeerd willen zijn. Maar ik ben het niet. Het moet anders worden in mijn leven. Ik moet veranderen. Maar ik ben bang dat die verandering er nooit komt. En er zit misschien een jonge man in de gemeente die zijn leven aan Christus heeft mogen geven. En die de woorden van genade heeft gehoord. En die de belofte in Christus heeft mogen aanvaarden met een ware geloof. En dan tegelijkertijd kijkt hij naar zijn leven en hij komt niet los van die oude, al te bekende zonden. En ik denk, ben ik eigenlijk wel veranderd? Kan ik wel veranderen? Zo'n paar voorbeelden, gemeente. En het zou goed zijn dat we eigenlijk eens een paar minuten stilte zouden hebben. En dat iedereen voor zichzelf er eens over nadenkt. Want we hebben allemaal van die dingen, hoop ik. Waarvan je zegt, ik zou graag anders willen leven dan ik nu leef. Maar ik krijg mijn leven niet veranderd. Ik kan niet breken met mijn levensstijl. Ik gedraag mij misschien uiterlijk wel anders, maar ik ben niet veranderd. Nou gemeente, daar zitten we op het moment. Dan hebben we het over de veranderingen waar Paulus het over heeft. Die moeilijke dingen, die onoverkomelijke veranderingen. Die echte, die diepe, die grote levensveranderende zaken. Dat zijn veranderingen waar Paulus aan denkt als hij zegt, word veranderd. Dat zijn de veranderingen waar die prangende vraag naar boven komt. Kan ik wel veranderen? Is dat wel haalbaar? Is dat wel mogelijk? Op dat moment, zegt Paulus, wordt veranderd. Dat is belangrijk, gemeente. Het gaat maar niet over die buitenkant en die uiterlijkheden en die rimpeltjes in je leven die je wel kunt gladstrijken. Maar die diepe, grote veranderingen. Waar het ons eigenlijk niet in lukt. En dan zegt Paulus, wordt veranderd. Maar let op gemeente. Paulus zegt dus niet, en dat vind ik heel belangrijk. Paulus zegt niet, ja, als het over die veranderingen gaat, nou daar weet ik eigenlijk geen raad mee. Dat zijn van die grote, moeilijke dingen. Maar gelukkig, daar hebben de psychologen voor en de hulpverleners. En die moeten zich daar maar mee bezighouden. Ik, Paulus, ik ben maar een eenvoudige apostel. Ik ga over de geestelijke dingen, maar die dingen in uw leven die onveranderd blijven, dat is te moeilijk voor mij. Dan gaat u maar naar de psychiater. Zou Paulus dat zeggen, gemeente? Zou Paulus dat bedoelen? God bemoeit zich niet met die al te menselijke problemen waar u mee bezig bent. God is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in wat bevinding of zo. Nee, gemeente. Integendeel. Hij zegt erachteraan in dit vers, waarom is dat nodig? Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hij denkt daarbij, de wil van God, aan de geopenbaarde wil van God, aan de wet, aan de regels die God ons gegeven heeft. En Paulus zegt, jullie moeten veranderen, wordt veranderd, zodat zichtbaar wordt wat die wil van God is. Jullie moeten dat beproeven. Wat betekent beproeven? Wat betekent beproeven? Daar zit het woord proof in. Het Engelse woord proof. Een bewijs. Of, een woord waar ik aan dacht, het Nederlands woord proefschrift. Wat is een proefschrift? Nou, dat is een bewijs van wetenschappelijke bekwaamheid. Iemand die een proefschrift schrijft, die heeft daarmee bewezen dat hij wetenschappelijk iets kan publiceren. Proef, een bewijs. Jullie moeten zo veranderen, zegt Paulus, dat je daarmee bewijst, zichtbaar maakt, kenbaar maakt in je concrete, zichtbare, dagelijkse leven wat de wil van God is. En daar is dan wel verandering voor nodig. Hoofdstuk 12, 13, 14, 15, 16 van de Romeinenbrief, gemeente, zijn een uitwerking van dit vers. Allemaal concrete adviezen, raadgevingen, zaken waar een christen naar moet leven, waar hij op moet letten. Hoe zijn leven vorm krijgt volgens de goede wet van God. En Paulus zegt, je leven moet veranderen, zodat je daarmee bewijst, zichtbaar maakt, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Kan ik veranderen? Die vraag stellen wij in onze tweede gedachte. Kan dat? Ja, gemeente, het kan. Ook die grote, moeilijke, haast onoverkomelijke zaken in ons leven. waar we tegenaan botsen en die we niet veranderd krijgen. Daarvan zegt het woord van God, wordt veranderd. Als het onmogelijk was, zou God het niet van ons vragen. Als het niet haalbaar was, zou er geen gebod in de Bijbel staan dat zegt, wordt veranderd. Ik moet er trouwens bij zeggen, gemeente. Kan ik veranderen? Dat staat boven de tweede, dat is de tweede gedachte. Wij maken er gauw van, kan mijn vrouw veranderen? Kan mijn man veranderen? Kan mijn vader veranderen? Kan die ander veranderen? Nou, dat is de vraag op dit moment niet. Kan ik veranderen? En daar is het antwoord ja op. Ja. En dan is het waar. Misschien dat het in uw of jouw leven niet zo indrukwekkend gebeurt. En zo overrompelend. Zoals die voorbeelden die ik aan het begin van de preek noemde. Misschien gaat het meer geleidelijk. Meer in een proces. Maar dat wil niet zeggen dat het minder reëel is. Minder werkelijk. Het is wel degelijk mogelijk. Hoe dan? Door, het staat erbij, door de vernieuwing van uw gemoed. Door de vernieuwing van uw gemoed. En die paar woorden, we gaan er zo in de derde gedachte bij stilstaan. Die paar woorden die vormen de brug, gemeente. Aan de ene kant hebben we het gebod van God, wordt veranderd. Aan de andere kant hebben we de moeilijke en weerbarstige praktijk van ons eigen leven. Hier sta ik, daar moet ik komen. Hoe overbrug ik die kloof? Dit zijn de feiten, dat is het ideaal. Hoe kom ik daar? Ik moet veranderen. Maar hoe krijgt die verandering nu gestalte? Hoe gebeurt dat? En Paulus zegt, door de vernieuwing van uw gemoed. Door de vernieuwing van je denken. Gemoed is je denken, je geest, je begrip, je verstand. Dus dan komen we bij onze derde gedachte. We zagen in de eerste plaats die vraag, moet ik veranderen? Het antwoord was, ja, ieder mens moet veranderen. Ten tweede, kan ik veranderen? En op die vraag was het antwoord ook, ja, wij kunnen veranderen. En ten derde, zal ik veranderen? Paulus is er duidelijk over, gemeente. Deze verandering kan gebeuren, zal gebeuren, maar zal ook alleen gebeuren door een verandering van ons gemoed. En dan vraag ik uw aandacht voor die twee woorden, die zelfstandige naamwoorden. De vernieuwing en gemoed. Vernieuwing en gemoed. Zal ik veranderen? Door de vernieuwing van het gemoed. Dat woord wat hier staat voor vernieuwing, in onze vertaling, het Griekse woord in de grondtaal komt ook voor in Titus 3 vers 5. Daar gebruikt Paulus het ook. En daar staat, God heeft ons zalig gemaakt door de vernieuwing, door de Heilige Geest. En dat vers uit Titus 3 werpt dus licht op wat hij hier bedoelt. Door de vernieuwing van uw gemoed. Ik kwam, even tezijde, ik kwam een andere vertaling tegen. Ik kijk in de preekvoorbereiding meestal wel een paar vertalingen door om te zien hoe die het hebben vertaald. En de nieuwe Bijbelvertaling heeft hier staan, door uw gemoed te veranderen. Wordt anders door uw gemoed, door je denken te veranderen. Dus dan is dat een verplichting die wij mensen hebben. Ik moet zelf mijn denken veranderen. En ik zou dat er niet helemaal uit willen halen. Maar juist die lijn naar Titus 3 maakt duidelijk dat die vernieuwing niet allereerst het werk is dat ik zelf moet doen, maar wat de Heilige Geest doet. God heeft ons zalig gemaakt door de vernieuwing van de Heilige Geest. Titus 3 vers 5. Die vernieuwing van ons denken, gemeente, is dus het werk van de Heilige Geest. Zal ik veranderen? Alleen als de Heilige Geest in u werkt. Is er verandering mogelijk in mijn leven? Waar ik aanbots tegen die onmogelijkheden. Echt waar, gemeente. Alleen maar als je het doet in de kracht van Gods genade. En als uw huwelijk slecht is. En je probeert het te veranderen en te verbeteren. Zonder de genade van God. Komt niks van terecht. Als je de haat en de afkeer in je hart voelt. En je wilt graag vergevingsgezind worden. Als je het gaat proberen zonder de vernieuwing. En zonder de wedergeboorte door de Heilige Geest. Lukt je nooit. Als je bezig bent om je leven te veranderen en die zonde, die boezemzonde te bestrijden. Maar als je het doet zonder de Heilige Geest, het mislukt. Het gaat niet. Er is maar één manier waarop dit gebeurt, gemeente, dat je werkelijk verandert. Door de vernieuwing die de Heilige Geest geeft. Zal ik veranderen? Zal het werkelijk gebeuren? Alleen als er wedergeboorte en vernieuwing en genade van de Heilige Geest is. Nou, als jij die verandering wenst en nodig hebt, wat moet je dan vragen aan de Heilige Geest, aan God? Om wedergeboorte. Om genade, om vernieuwing. Om verandering. En ik weet het, gemeente, en dat is ook goed om dat erbij te zeggen. Beleid het maar voor de Heere dat je dat niet hebt verdiend. Dat God het niet verplicht is om aan u en aan jou vernieuwing en wedergeboorte en verandering te geven. Maar wij maken daar dan van, ja, ik heb het niet verdiend, dus laat ik maar niet te veel aan God vragen. En we worden zo karig in wat wij vragen. Maar dat moeten we niet doen, gemeente. We moeten het belijden. Ik heb het niet verdiend. Maar vraag toch alsjeblieft niet te weinig aan God. Vraag niet om een beetje genade, maar vraag om veel genade. Vraag niet om een oppervlakkige verandering, maar vraag om een diepe verandering. Vraag niet om een ander gedrag, maar vraag om een nieuw hart. Want dan en dan alleen zal je leven veranderen. O, zegt iemand, ik denk niet dat de Heilige Geest dat wil doen. Wedergeboorte in mijn leven, bekering, vernieuwing. Zou hij mij een nieuw hart willen geven? Daar zegt iemand, ik bid er al 50 jaar om, 60 jaar. Ik denk niet dat de Heilige Geest het doet. Veranderende genade in mijn bestaan. En nu ga ik naar dat andere woord, gemeente, dat woord gemoed. Door de vernieuwing van uw gemoed. Hoe werkt de Heilige Geest, die verandering in ons leven? Door ons gemoed, door ons denken heen, door ons verstand, door ons begrip. De Heilige Geest werkt niet volslagen willekeurig, maar hij werkt door ons denken heen. Hoe dan? Ik probeer het uit te leggen. Dat is wel erg belangrijk. De Heilige Geest opent onze ogen voor het evangelie. De Heilige Geest maakt dat je gaat zien wat het evangelie is, die goede boodschap. Dat gaat, gemeente, over de Heere Jezus Christus. Toch, dat is het evangelie. En hoe komt de verandering in je leven? Ik zal het zo eenvoudig mogelijk proberen te zeggen. Als je gaat zien, begrijpen, geloven hoe goed de Heer Jezus is. Hoe barmhartig Hij is. Hoe bewogen. Hoeveel genade Hij heeft. Zoveel genade dat Hij jouw leven kan veranderen. Zoveel gewilligheid dat Hij jou de kracht geeft om die zonde te weerstaan. Zoveel vernieuwing dat je leven bevrijd wordt. Gemeente, dat is de boodschap van de Heere Jezus. En hoe werkt de Heilige Geest? Door dat evangelie heen. En dan zit u en dan zit jij vanmorgen in de kerk. En je kijkt zo terug op je leven. Misschien die zonde van gisteren. Misschien die zonde van 40 jaar geleden. Misschien alles bij elkaar. En denkt, verandering, wedergeboorte, vernieuwing in mijn leven, het kan niet waar zijn. Wel, denk op zo'n moment aan de Heere Jezus. Want nu, gemeente, op dit moment klinkt het evangelie. En het evangelie houdt in dat er voor u, voor jou, voor ons allemaal genade is. En genade verandert je leven. En die boodschap is er. Zal ik veranderen? Die derde vraag. Zal ik veranderen? Ja, gemeente. Als je gaat zien wie de Heere Jezus is. Nou, zo werkt de Heilige Geest. Hij opent de ogen van ons verstand, staat er in Efeze 1 vers 18. Hij laat ons zien wie de Heere Jezus is. Wij worden aangeraakt door zijn bewogenheid, door zijn vergeving, door zijn barmhartigheid. Dat hij met zondaren van doen wil hebben. En die boodschap mogen wij nu horen. Uw situatie, jouw situatie, is voor jouzelf hopeloos, maar niet voor de Heer Jezus. Zo werkt de Heilige Geest, zo vernieuwt Hij jouw denken. Zo ga je zien dat de Heer Jezus zoveel macht heeft, zoveel kracht, zoveel gewilligheid, dat Hij al die bergen, die onmogelijkheden weghaalt. En je leven zal veranderen. Je hart zal veranderen. Gemeente, we gaan afronden. Ik kom nog een keer terug bij het winterwerk. Waarover moet het gaan? In onze verenigingen, op de catechisaties, in de bijbelavond, de bijbelstudiekringen. Waar moeten we naar verlangen? Naar verandering. Waar moet het dus over gaan, gemeente? Waar moet het over gaan? Over het evangelie. Praat met elkaar over het evangelie. Leg het elkaar desnoods uit wat het evangelie is. Vertel aan elkaar wat dat evangelie in je leven veranderd heeft. Hoe de genade van God vernieuwend is geweest. Hoe je een verandering in je gemoed hebt gehad, in je denken, dat je vroeger stekenblind was en niet begreep wie de Heer Jezus was. En dat je ogen zijn opengegaan en je Hem hebt leren zien. Vertel het aan elkaar. Spoor elkaar aan. Er zijn zoveel mensen die dat nodig hebben. Advies van mensen die vernieuwd zijn. Die weten wat genade doet. Vraag er ook om aan elkaar. Als jij in zo'n situatie zit, waar je die verandering zou willen hebben en weet dat het nodig is en het lukt niet, God geeft de gemeente aan elkaar om elkaar te helpen, om elkaar voor te leven, om elkaar te adviseren. Dat is het werk in de gemeente. Wat zou het mooi zijn, gemeente, als dat mag gebeuren. Op de catechisaties, op de jeugdverenigingen, mannenvereniging, vrouwenvereniging. Dat we leren van de bijbelavonden, bijbelstudiekring enzovoort. Waar moet het over gaan? Over het evangelie. Als we dat mogen doen, gemeente, en we kijken over ongeveer een half jaar terug op deze maanden van het winterwerk, dan weet ik nu al dat het geen zinloze maanden zijn geweest. Hoe weet ik dat? Omdat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid. Die levens verandert. Werkelijk verandert. Diep verandert. Zodat wij niet wereldgelijkvormiger worden, meer en meer. Maar worden veranderd door de vernieuwing van ons gemoed. En dat wij meer en meer mogen bewijzen in de praktijk van het leven wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan, gemeente, als wij dat mogen kennen, wat is dan de taal van een veranderd mens? Ik zal het samenvatten in 5 punten. Zo iemand zegt, ten eerste, ik ben nog niet zoals ik zou moeten zijn. Dat is waar, dat is de eerste. Ten tweede, ik ben nog niet zoals ik zou willen zijn. Dat geeft aan wat het verlangen is. Ik ben nog niet zoals ik zou willen zijn. Ten derde, ik ben nog niet zoals ik eenmaal zal zijn. Volkomen veranderd. Maar ten vierde, ik ben niet meer zoals ik vroeger was. En ten vijfde, door de genade van God ben ik die ik ben. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 30. En wij doen dat met de versen 2 en 8. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. En mijn smart verzacht, gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. En vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 2 en 8 uit Psalm 30. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij mogen u danken voor het werk van de Heilige Geest in de harten van mensen. Dat zij veranderd worden. Dat zij niet met deze wereld verloren gaan. Maar behouden mogen worden. En mogen heen leven naar de volkomen verandering. Zonder vlekken, zonder rimpel. En Heere, wij horen nu vanmorgen deze oproep. Word veranderd. We danken u, Heere, dat u niet zegt, verander jezelf. Maar dat u zegt, word veranderd door de Heilige Geest. Heere, we bidden u dat wij het evangelie mogen verstaan. Dat we mogen geloven de kracht die Jezus Christus heeft. Niet alleen om onze schuld en zonde weg te nemen, maar ook om onze levens te vernieuwen en te veranderen, zodat het zichtbaar wordt. En dat wij in onze levens de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God mogen bewijzen. En Heere, dan bidden wij erom, we bidden ook voor elkaar. Wij zien de buitenkant, u ziet het innerlijk. Er zijn ook in ons midden mensen die worstelen met deze vragen. Die graag zouden willen veranderen, maar die de kracht en misschien de hoop ook wel verloren hebben. En we bidden voor hen, Heere, dat zij nergens anders op vertrouwen dan op uw genade alleen. Dat zij hun lege handen tot u opheffen en tegelijkertijd vast geloven dat u geeft wat wij vragen. Heere, ook als wij het weten van elkaar, geef dat we elkaar mogen bijstaan en mogen helpen, zodat levens van mensen mogen veranderen. U gebruikt daar zo vaak mensen en middelen voor om elkaar bij te staan. En zo bidden wij, Heere, dat ook het winterwerk van deze komende tijd, al het bezoekwerk, daartoe dienen dat mag. Dat we elkaar zullen aansporen, mogen opscherpen, mogen helpen, elkaar mogen wijzen op het evangelie van Jezus Christus. En dat wij zo vernieuwd mogen worden in ons gemoed. Heb dank voor wat u gaf, Heere. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw woord en gedenk hem die het woord zal bedienen. We bidden en danken dit uit genade. Amen. 42 vers 7, laten wij dat tenslotte zingen. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? En wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.